Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan in een leesdienst broeder J. Dolaert. Herman Keizer is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 27, vers 5. Psalm 27, vers 5 zingen we na welkom en mededelingen. Na het votum. Psalm 85, de verzen 3 en 4. Psalm 85, de verzen 3 en 4 zingen we na het uitspreken van het votum. Na het gebed volgt het lied van de zondagsschool, dat is uit het liedboek, gezang 444. Vers 1. Uit het liedboek, gezang 444, vers 1, zingen we na het gebed. Het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezing, psalm 34, de verzen 3 en 6 in de nieuwe berijming. Psalm 34, de verzen 3 en 6, in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek, gezang 177. De verzen 4 en 5. Uit het liedboek, gezang 177, de verzen 4 en 5, zingen we na de verkondiging. Dan zingen we na de inzameling van de gaven, rond de geloofsbelijdenis, zingen we uit psalm 67... Voor de geloofsbelijdenis psalm 67 vers 1 en na de geloofsbelijdenis zingen we vers 2, allebei in de nieuwe berijming. Psalm 67 vers 1 in de nieuwe berijming zingen we voor de geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis zingen we daarvan vers 2. De schriftlezing is uit het boek Numeri. Numeri hoofdstuk 22. De verzen 15 tot en met 35. Numeri hoofdstuk 22, de verzen 15 tot en met 35, de schriftlezing van vanmiddag. En de tekst voor de verkondiging zijn de verzen 31 en 32 van het genoemde schriftgedeelte. de verzen 31 en 32 van het genoemde schriftgedeelte zijn de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, broeders en zusters. Jongens en meisjes, gasten. Allen heel hartelijk welkom in deze middagdienst waarin broeder Dolert ons zal voorgaan. Mededeling aanvullend op hetgeen wat in het mededelingblad staat. De jeugdvereniging Werkend Wacht Ik staat volgende week om 16:30. Dit in verband dat de avonddienst om 18:30 begint. We beginnen met het zingen van Psalm 27, vers 5 in de Oude Berijming. Namens de kerkenraad een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Psalm 85, vers 3 en 4. ga u voor in gebed. God en Vader in de hemel, wat een toekomst, wat een beloftes hebben wij zojuist uitgezongen. Zo bent u. Zo hebben we het vanmorgen ook weer gehoord. En het zal vanmiddag niet anders zijn. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. En die verleiding is zo groot in deze wereld. En daarom zijn we vanmiddag weer bij elkaar om te luisteren naar uw woord. Hier in deze kerkzaal, straks ook in de zalen van de zonderschool en overal waar mensen bij elkaar komen om uw woord te horen. Of alleen op hun kamer zitten en luisteren via de kerkomroep. Zoals zoveel ouderen van onze gemeente dat trouw doen. En als blijk van verbondenheid zuster van Ooyen vandaag de bloemengroet ontvangt van de gemeente. Mogen ook zuster van Ooyen en met haar al de anderen de zegen ontvangen van deze dienst. Open onze harten wanneer het woord wordt geopend en uitgelegd. Leid ons door uw woord en geest. Amen. Het lied van de zondagsschool, gezang 444, vers 1. Dat is een lied om uit volle borst te zingen. We zingen het graag met jullie mee. De schriftlezing is uit nummer 22. Dat is een deel uit de geschiedenis van Biliam. Die geschiedenis omvat in het boek nummer 3 hoofdstukken. En misschien is het goed om even kort te memoreren hoe ging dat ook alweer. Het volk Israël trekt het beloofde land binnen. De Amorieten worden verslagen. En hoe? De volgende die aan de beurt is, is Moab. Met koning Balak aan het hoofd. Deze koning Balak ziet het somber in voor zijn volk en land, gezien het lot van de Amorieten, en heeft een ander plan. Hij huurt Biliam in om het volk Israël te vervloeken. Vervloeken is het omgekeerde van zegenen. Zegenen is groot maken, vervloeken in de goot trappen. Biliam laat zich inhuren, maar daar gaat de schriftlezing en de preek van vanmiddag over. Ten slotte, aan het eind van het verhaal van Biliam, tot 3 keer toe, ingehuurd om te vervloeken, zegent Biliam het volk Israël. Hij kan het niet vervloeken. Tot grote ergernis van Balak. Maak dat je wegkomt. En je loon kan je ook vergeten. Dan beginnen wij in vers 15 van hoofdstuk 22. Dat is het moment van het tweede verzoek van koning Balak. Op het verzoek van Balak Israël te vervloeken, weigert Biliam in eerste instantie gevolg te geven. En dan komt nu het tweede verzoek, vanaf vers 15. Maar Balak zond opnieuw vorsten, talrijker en aanzienlijker dan deze. Bij Biliam aangekomen, zeiden ze tot hem: zo zegt Balak, de zoon van Zippor, laat u toch niet weerhouden tot mij te komen, want ik zal u rijk belonen. Alles wat gij mij zult zeggen, zal ik doen. Kom toch en vervloek mij dit volk. Maar Biliam antwoordde en zeide tot de dienaren van Balak: al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik zou niet in staat zijn het bevel van de Heere, mijn God, te overtreden door iets kleins of iets groots te doen. Nu dan, blijft ook gij toch deze nacht hier, opdat ik wete wat de Heere verder tot mij spreken zal. God nu kwam tot Biliam des nachts en zeide tot hem: nu die mannen gekomen zijn om u te ontbieden, sta op, ga met hen mede, maar alleen het woord dat ik tot u spreken zal, zult gij volbrengen. Toen stond Biliam des morgens op, zadelde zijn ezelin en ging met de vorsten van Moab mee. Maar de toorn Gods ontbrandde toen hij ging. En de engel des Heeren stelde zich op de weg als zijn tegenstander. Biliam reed op zijn ezelin en had 2 zijner dienaren bij zich. Toen de ezelin de engel des Heeren op de weg zag staan, met getrokken zwaard in de hand, boog zij van de weg af en ging de akker op. En Biliam sloeg de ezelin om haar naar de weg terug te drijven. Daarop ging de engel des Heeren staan in een holle weg tussen wijngaarden, waar een muur was aan beide zijden. En toen de ezelin de engel des Heeren zag, drukte zij zich tegen de muur aan, zodat ze Biliams voet tegen de muur klemde. Toen sloeg hij haar opnieuw. De engel des Heeren ging andermaal verder en ging staan op een enge plaats waar geen ruimte was om rechts of links uit te wijken. Toen de ezelin de engel des Heeren zag, ging zij onder Biliam liggen. Toen ontbrandde de toorn van Biliam en hij sloeg de ezelin met de stok. Nu opende de Heere de mond der ezelin en ze zei tot Biliam: wat heb ik u gedaan dat gij mij nu 3 maal geslagen hebt? En Biliam zei tot de ezelin: omdat gij de spot mij drijft. Had ik een zwaard in mijn hand, dan zou ik u nu zeker doden. Maar de ezelin zei tot Biliam: ben ik niet uw ezelin, waarop gij uw leven lang tot op deze dag hebt gereden? Ben ik ooit gewoon geweest u zo te behandelen? En hij zei: nee. Toen opende de Heere de ogen van Biliam. Hij zag de engel des Heeren met getrokken zwaard in de hand op de weg staan. En hij knielde neer en wierp zich op zijn aangezicht. De engel des Heeren zei tot hem: om welke reden hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen? Zie, ik ben uitgegaan als een tegenstander, want deze weg voert bij mij ten ondergang. Toen de ezelin mij zag, is zij nu driemaal voor mij uitgeweken. Waren zij voor mij niet uitgeweken, voorwaar, dan zou ik nu juist u gedood en haar in het leven hebben gelaten. Toen zei Biliam tot de engel des Heeren: ik heb gezondigd, omdat ik niet wist dat gij u op de weg tegenover mij gesteld had. En nu, indien het kwaad is in uw ogen, wil ik wel omkeren. Maar de engel des Heeren zei tegen Biliam: ga met die mannen mee, doch alleen het woord dat ik tot u spreken zal, zult gij spreken. En daarop ging Biliam met de vorsten van Balak mee. Tot zover. Inleidend op de verkondiging zingen we Psalm 34, vers 3 en 6. Rondom Gods knechten staat des Heeren engel als een wacht. tekst die aan deze verkondiging ten grondslag ligt, is nummer 22, de versen 31 en 32. Daar staat: toen opende de Heere de ogen van Biliam. Hij zag de engel des Heeren met getrokken zwaard in de hand op de weg staan. En hij knielde neer en wierp zich op zijn aangezicht. En de engel des Heeren zei tot hem: om welke reden hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen? Zie, ik ben uitgegaan als een tegenstander, want deze weg voert bij mij ten ondergang. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is 's avonds wat later op de avond. Je rijdt op de snelweg en ziet in de verte lichtsignalen. De auto's worden van de weg afgeleid naar een grote parkeerplaats. Politiecontrole. Je moet je papieren laten zien. Blazen om te controleren of je wat gedronken hebt. In sommige gevallen gaat het zelfs zover dat de auto ook nog bekeken wordt. Al met al een heel gedoe. Ook al heb je niets te verbergen, als je zo'n grote groep politieagenten in uniform ziet staan, met alle dingen eromheen, dan voel je toch enige onzekerheid. Het zal allemaal toch wel goed zijn. Zo'n controle is dan geen pretje. Dat ligt anders wanneer je weet dat de politie op zoek is naar bijvoorbeeld terroristen. Wanneer er een dreiging is en je wordt van de weg gehaald wegens een controle. Dan vind je het best. Je bent blij dat de politie alert is. Dan mogen ze wel twee keer kijken. Als ze de terroristen maar pakken. In nummer 22 gaat het niet om politie die alert is bij een dreiging, maar om de Heere die alert is. Er dreigt gevaar voor zijn volk. En waar de Heere alert is, is het van belang aan welke kant je staat. Ben je voor de Heere, dan voelt het veilig. Je kunt schuilen achter zijn waakzaamheid. Maar ben je tegen de Heere, dan zul je hem als een geduchte tegenstander tegenover je vinden. Het gaat in dit hoofdstuk om de dreiging van de kant van koning Balak van Moab. Hij ziet het volk Israël als een bedreiging en wil het uit zijn land weren. Hij heeft gezien wat Israël met de Amorieten heeft gedaan en hoe de koningen Sichon en Och met hun legers verslagen zijn. Israël is te sterk om het met militaire middelen te verslaan. Daarom zoekt Balak naar andere middelen om het volk te bestrijden. Hij laat Biliam, de zoon van Beor, halen om het volk te vervloeken. Biliam woont in Petor aan de rivier de Eufraat, zo'n 600 kilometer van Moab. Een heel eind weg dus. Maar kennelijk is hij zo beroemd dat ze zelfs in een tijd waarin de communicatiemiddelen zonder radio, televisie of internet vele malen beperkter waren, zelfs in Moab van zijn activiteiten op de hoogte waren. Het is dan ook geen kleinigheid waar Biliam toe in staat is. Balak zegt in vers 6: ik weet, wie gij zegent, die is gezegend. En wie gij vervloekt, die is vervloekt. Wat is Biliam voor een man? Is hij een profeet of een heidense tovenaar? Aan de ene kant is het in elk geval iemand die contact met de Heere heeft. Wanneer het gezantschap uit Moab hem komt vragen om mee te komen, is hij in staat om de Heere in de nacht te raadplegen. De Heere spreekt echt tegen hem. De tweede keer dat er een gezantschap komt, is dat niet anders. Biliam spreekt in vers 18 zelfs over de Heere, mijn God. En ja, dat zegenen en vloeken, dat lijkt sterk op de aartsvader Abraham. De Heere zegt tegen Abraham in Genesis 12 vers 3... Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En in de zegen die Isaak aan Jacob geeft, klinkt het zelfs letterlijk hetzelfde als hier bij Biliam. Wie u vervloekt, zij vervloekt, en wie u zegent, zij gezegend. Het klinkt best positief wat hier over Biliam gezegd wordt. Maar er is ook een andere kant. Hij is wel gevoelig voor het waarzeggersloon dat hem wordt aangeboden. En reken er maar op dat de tweede keer dat een gezantschap naar Biliam wordt gestuurd met meer hooggeplaatste mensen, het waarzeggersloon ook flink verhoogd was. Het eerste antwoord van de Heere was duidelijk genoeg. Gij zult met hen niet meegaan. Gij zult dat volk niet vervloeken, want het is gezegend. En tegenover het gezantschap spreekt Biliam ferme taal. Al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik zou niet in staat zijn het bevel van de Heere, mijn God, te overtreden. Dat klinkt heel positief. Maar ondertussen gaat Biliam wel de Heere nog een keer raadplegen. Terwijl de Heere naar hem toe heel duidelijk is geweest. En Biliam in eerste instantie daarnaar handelde en sprak. Na dit tweede bezoek van het gezantschap wil hij kennelijk toch meer of iets anders. Wat is nu het overheersende beeld van Biliam, positief of negatief? Het is goed in dit geval schrift met schrift te vergelijken. Petrus namelijk schrijft in zijn tweede brief over Biliam. En in verband met dwaalleren zegt hij in 2 Petrus 2 vers 15 en 16... ze zijn verdwaald en de weg opgegaan van Biliam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid lief had, maar een terechtwijzing kreeg voor zijn ongerechtigheid. Het stomme lastdier dat met mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. 2 Petrus 2. We hebben bij Biliam duidelijk te maken met een buitenkant en een binnenkant. Aan de buitenkant lijkt hij heel vroom. Zo spreekt hij ook. Maar van binnen zit hij vol begeerte naar het grote geld. Dat verschil tussen buiten- en binnenkant verklaart waarom God toornig wordt op het moment dat Biliam op weg gaat. Hij had van de Heere toestemming gekregen om mee te gaan, mits hij maar zou zeggen wat de Heere tot hem spreken zou. Kennelijk zag de Heere al gelijk wat er in zijn hart leefde. Biliam zal vast gedacht hebben, dan ben ik in elk geval onderweg. Misschien kan ik er nog een slaatje uitslaan. Hij blijft op zoek naar zijn eigen voordeel. Wonderlijk, voor iemand die toch een bijzonder contact met God heeft. Hij zou beter moeten weten. Kijk, de politie controleert zo af en toe. En hoe werkt dat? Als je in je auto rijdt en je ziet een politiewagen, dan kijk je toch even op de snelheidsmeter. Ik rijd toch niet te hard? Even oppassen, want er wordt gecontroleerd. Maar bij de Heere is er niet af en toe een controle. Hij kent ons immers door en door. Met al onze wegen is Hij vertrouwd. Een woord is nog niet uitgesproken of de Heere weet al wat er in ons omgaat. Toch proberen wij even goed uitwegen te vinden. Zaken om te buigen naar eigen voordeel. Het is goed onszelf te toetsen. Hoe ben ik bezig? Luister ik echt naar de Heer? Of ga ik van binnen toch mijn eigen weg? Aan de hand van de geschiedenis van Biliam willen we die toetsing voortzetten. Biliam heeft zijn ezelin gezadeld en is op pad gegaan. Dan stelt de engel des Heren zich op de weg als tegenstander. Er wordt verschillend tegen deze engel des Heren aangekeken. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt gesproken over een engel van de Heer. Maar zijn manier van optreden wijst er hier en op andere plaatsen in het Oude Testament op dat hij meer is dan een gewone engel. Er zijn uitleggers die denken aan een verschijning van Christus voor hij als mens op aarde kwam. In elk geval is het iemand die God vertegenwoordigt met groot gezag. Dat je wel aan een directe vorm van Gods verschijning kunt denken. In zijn optreden wijst hij zeker heen naar het werk van de Heer Jezus Christus. Hij staat hier met een getrokken zwaard in de hand. Hij springt in de bres voor het volk van God. Het mag niet vervloekt worden. Het moet gezegend worden. Daar zal hij zich tot het uiterste voor inspannen. Geweldig om te zien hoe de Heere opkomt voor zijn volk. In het Nieuwe Testament is dat niet anders. Denk aan Romeinen 8, vers 31 en 32. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hier zien we hoe Christus in zijn menswording zich helemaal geeft voor zijn volk uit Israël en uit de volkeren. In zijn menswording stond hij niet met een zwaard in de hand om de vloek tegen te houden, maar Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des geestes ontvangen door het geloof. Wanneer we dit op ons in laten werken, dan kom je onder de indruk van de zorg van de Heere. Hij wil niet dat zijn volk vervloekt wordt, maar dat het de zegen ontvangt. Daar zendt hij zelfs zijn zoon voor, die bereid is om de vloek te dragen die wij door onze zonde over onszelf hebben afgeroepen. Bij de engel des Heren met zijn getrokken zwaard is ook te denken aan het beeld van Christus na zijn hemelvaart. Johannes mag op Patmos zien met welk een gezag hij optreedt. In zijn beschrijving in Openbaring 1 vers 16 lezen we: uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en zijn aanzien was gelijk de zon. Hier is zijn verschijning een bemoediging voor de gemeenten in Klein-Azië. Hij waakt over zijn volk. Het zwaard is niet in zijn hand, maar in zijn mond. Daarmee wijst het naar het woord van God. En met dit woord dringt Christus door tot in het diepste van ons hart. En zo komt alles open en bloot voor zijn ogen te liggen. Hij weet wat in ons binnenste leeft en wil dat daar zijn zegen woont. Met deze God valt niet te marchanderen. Met die God kunnen we het niet op een akkoordje gooien. En toch hebben we net als Biliam die neiging. Stel, je hebt een auto en wil die verkopen. Nu weet je dat de radiator lekt. Wanneer er een koper komt, vertel je dan dat er problemen aan de radiator zijn of zeg je niks? Want dan gaat er natuurlijk wat van de prijs af. Rekenen we er naar onszelf toe of denken we ook aan de ander? Een opmerking als, nou daar ben ik mooi vanaf gekomen, belooft niet veel goeds. Kortom, zijn we de ander tot vloek of tot zegen? Een ander voorbeeld. Er wordt tegenwoordig heel wat illegaal gedownload via internet. Muziek, films, computerspelletjes en andere software voor de computer. In de winkel betaal je ervoor. Maar als je de juiste sites weet te vinden, kun je het zo van internet plukken. Maar wees eens eerlijk. Kun je oprecht de heren danken voor zo'n gratis spelletje of film? Dank u wel, heren, dat ik er niet voor hoef te betalen. En dat terwijl de makers er tijd en geld in gestoken hebben. En kom dan niet met het smoesje dat jij het niet op internet gezet hebt. Hoe je het ook wendt of keert, je bent de maker niet tot zegen. En Petrus zegt in 1 Petrus 3 vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegend in tegendeel. Wel gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. Wanneer we verder kijken naar de geschiedenis van Biliam met de ezelin, dan wordt de neiging van ons mensen om toch eigen wegen te bewandelen prachtig in beeld gebracht. De eerste keer als de engel des Heren op de weg staat, buigt de ezelin van de weg af. Biliam slaat het ongehoorzame beest. Maar het gaat met een grote boog door de akker om verderop weer op de weg te komen. Het is het beeld van ons mensen die niet altijd recht door zee zijn. We kunnen aan iets beginnen terwijl we weten dat het eigenlijk niet goed is. In dat geval gaan we met een grote boog om de Heere heen en doen onze eigen zin. De tweede keer staat de engel des Heren op een weg tussen twee muren. De ezelin drukt zich tegen de muur aan om zich langs de engel te wringen. De voet van Biliam komt er door klem te zitten tegen de muur. Alle reden om de ezelin opnieuw te slaan. Dat zich er tussendoor wringen kennen wij ook wel. Op een gegeven moment weten we heel goed dat we een verkeerde weg zijn ingeslagen. Het schuurt en klemt, maar we gaan wel door. Het is genade van God dat hij niet opgeeft en wil blijven tegenhouden. De derde keer stelt de engel des Heren zich op, nu op een plaats waar geen ruimte meer is om rechts of links uit te wijken of zich er langs te wurmen. De ezelin weet geen andere weg dan op de grond te gaan liggen, met Biliam nog bovenop haar rug. Een komische situatie, maar ook heel pijnlijk. Biliam ranselt het beest af, zo kwaad is hij. En dan gebeurt het dat de ezelin gaat praten. Heeft ze echt gepraat? Petrus is er duidelijk in. Het stomme lastdier sprak met mensenstem. Vers 16 van 2 Petrus 2. Biliam zelf lijkt er niet eens verbaasd over te zijn. Hij heeft wel meer bijzondere dingen meegemaakt. Veel opmerkelijker is wat de ezelin zegt. Je zou verwachten dat ze zou zeggen, De engel van de Heere staat voor me. Ik kan geen kant op. Maar nee, geen woord over de engel des Heeren. In plaats daarvan confronteert zij Biliam met zijn eigen daden. Wat heb ik u gedaan, dat gij mij nu 3 maal geslagen hebt? In het antwoord van Biliam komt het innerlijk van een mens naar buiten. Hij voelt zich vernederd en bespot. Een mens moet tenslotte opkomen voor zichzelf. Hij vindt het volkomen terecht dat hij geslagen heeft. Sterker nog, had hij een zwaard in zijn hand gehad, dan was de ezelin nu zeker dood geweest. Maar wat doet Biliam tegenover de Heere? Uitdrukkelijk heeft de Heere gezegd dat hij in de eerste plaats niet naar Balak mocht gaan om het volk te vervloeken. Het is immers door de Heere gezegend. Toch zocht hij een mogelijkheid om wel te gaan en er zelf beter van te worden. Daarmee neemt hij een loopje met de Heere zelf. We kunnen zeer verontwaardigd zijn over wat anderen ons aandoen. Daar moeten ze zeker voor gestraft worden. Maar wanneer het om onszelf gaat tegenover de ander, dan zien we de ernst opeens niet. En hoe staat het tegenover de Heere? Zien we hoe vaak we geneigd zijn met de Heere en zijn woord een loopje te nemen? Pijnlijk is ook nog de volgende opmerking van de ezelin. Ben ik niet uw ezelin, waarop gij uw leven lang tot op deze dag hebt gereden? Ben ik ooit gewoon geweest u zo te behandelen? Altijd heeft het dier haar meester trouw gediend. Biliam moet het nog toegeven ook. Kunnen we dat zelf tegenover de Heere zeggen? Ik heb u altijd trouw gediend. Wie eerlijk is, zal dat moeten ontkennen. En dit is het moment waarop de ogen van Biliam geopend worden en hij de engel des Heeren met getrokken zwaard in de hand op de weg ziet staan. Met een slecht geweten, een zondig innerlijk, kan hij niet blijven staan. Hij gaat door de knieën en werpt zich plat op de grond met zijn gezicht naar beneden. Er komt iets binnen van hoe hij zelf is. De Heere ontdekt hem aan zichzelf. Zijn eigen woorden, tegen de ezelin gesproken, treffen hem als het ware zelf. Had ik een zwaard in mijn hand, dan zou ik u nu zeker doden. En zo is het ook met de engel des Heeren. Hij weet met welke instelling Biliam op weg is gegaan. Hij dreigt een tegenstander van het volk van God te zijn. Bereid tot vervloeken. Maar wie zich tegen de Heeren opstelt, begeeft zich op een hellend vlak en gaat zijn ondergang tegemoet. Met de Heere valt echt niet te spotten. Wee degene die hem als tegenstander tegenover zich heeft. Tegelijk, wat een genade wanneer de Heilige Geest je zonde laat zien en je tot schuldbelijden komt. In dat geval is de Heere bereid tot vergeving. Kunt u het zich voorstellen? De Heere wordt keer op keer gekwetst, tegengewerkt. Er wordt gedaan alsof hij niet bestaat. En we gaan gewoon onze eigen gang. Het zou naar recht zijn wanneer de Heere zou komen met zijn straf. Eeuwige straf. Maar waar een mens door de knieën gaat en schuld belijdt, vindt hij een vergevende God tegenover zich. Een God die daar zelfs zijn zoon voor heeft willen geven. Met die God mogen we verder, moeten we verder, maar dan ook op zijn weg. Biliam beleidt zijn schuld en is bereid terug te keren naar zijn woonplaats. Maar de Heere wil niet dat hij terugkeert naar Petor aan de rivier de Eufraat en zich daar verder koest houdt. God vraagt niet alleen van ons mensen om niet te zondigen en zo de ander niet tot een vloek te zijn. Hij vraagt juist dat we de ander tot een zegen zijn. Het gaat niet alleen om het zich onthouden van het negatieve, maar juist het beoefenen van het positieve. Biliam krijgt de opdracht om wel naar Balak te gaan en daar uitdrukkelijk alleen de woorden te spreken die de Heere hem ingeeft. Hij moet en mag juist Israël tot zegen zijn. En dit is wat de Heere van ons allemaal vraagt. De oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Wandelen op de nieuwe levensweg. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek moet uit ons midden worden gebannen. Daartegenover worden we juist opgeroepen om jegens elkaar vriendelijk, barmhartig en vergevingsgezind te zijn. Dit alles juist omdat God in Christus ons de vergeving wil schenken. Omdat Hij voor ons de vloek heeft willen wegdragen en ons wil zegenen. Wie oog heeft voor de engel des Heren met getrokken zwaard, weet van de vloek en zoekt de zegen. Laat u leiden door woord en geest. Amen. Zingen lied 177, de versen 4 en 5. Met de zin: zie hier de schalen die ten volle wegen, en vloek en zegen. Zullen we danken. Het vaardige God. Als we eerlijk naar u zijn, dan moeten we bekennen dat we allemaal wel iets hebben van Biliam. We weten dat we iets niet moeten doen, en toch doen we het. En zo bereiden wij onze ezelin tot u voor ons komt staan, zoals vanmiddag. En dan, onvoorstelbaar, komt met uw zegen. Vader in de hemel, hoe moeten wij u danken dat u uw zoon gestuurd hebt om voor ons de vloek te dragen. Hoe moeten wij u danken voor de zegen die uw genade biedt om te mogen veranderen in een vriend in plaats van vijand en tegenstander. Help ons dan in de week die voor ons ligt om te zegenen, om voor anderen een zegen te zijn en uw naam groot te maken door uw woord en geest. Amen. Inzameling van de gaven. Daarna de geloofsbelijdenis. En rond de geloofsbelijdenis zingen we vers 1 en 2 van Psalm 67. En de preek die ik voor u mocht lezen is van de hand van dominee D. Dunsbergen te Ermelo. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. De genade van de Heer Jezus Christus en de ontfermende liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.